Hoi allemaal en welkom bij de Upperlot Podsnack, een serie van kleine informatieve podcasts waarbij we elke keer een klein onderwerp aanhalen. Leuk voor tussendoor en handig voor onderweg. In deze Podsnack bespreken we de nieuwe film Ghostbusters Afterlife.
Hey Dennis.
Hey Nicky.
Een potsnack, zo'n een tijdje geleden een potsnack hebben gedaan.
Ja, zeker. Zeker was wel eens een keer tijd. Gewoon wat kleins, wat kort.
En nu we het over deze potsnack weer over een leuk film gaan hebben. We gaan het vandaag hebben over Ghostbusters Afterlife. De film waar jij afgelopen weekend naartoe bent geweest, naar de première.
Ja.
Nogmaals dank voor de Universal en Sony Pictures voor de uitnodiging.
Ja, dat was gaaf.
Maar waar denk jij aan als je aan je eerste momenten Ghostbusters... Wat doet Ghostbusters de naam met jou?
Ik denk voor iedereen die geboren is in de jaren 80, dat de Ghostbusters een dat is echt een belangrijk onderdeel, denk ik, van je jeugd. Ja, sorry dat ik het weer zeg, maar dat is gewoon een iconische film geweest toen de tijd. En voornamelijk deel 2 is een film die bij mij echt wel een hoop impact heeft gemaakt.
Oh, dat is verrassend. Twee heb ik dat juist weer niet.
Oh nee, ik vond twee echt een hele leuke film. En misschien ook omdat ik op dat moment denk dat deel 2 uitkwam, was ik een jaar of 5, denk ik. Dus net tegen dat ik die gezien heb, zal ik 6, 7 zijn geweest. Dat komt dan net even meer binnen of zo, denk ik.
Ja, want de film Ghostbusters, de originele, de eerste, komt uit 1984. Nou, ook voor mij een film uit de
jaren... Toen was ik nog niet geboren.
Nee, ik ook nu niet. Maar ik herinner wel dat ik bij een neefje thuis, die had hem op videoband. En ik moet dan altijd gelijk denken aan de openingsscène van Ghostbusters, die eerste film. Wat was ik daar bang voor? Er zijn weinig films waar ik bang voor ben in mijn jeugd. Dat is The Witches, de film van...
Heb ik ook.
Oh, doodseng.
Dat was echt eng.
En ik had dat met de bibliotheekscène uit Ghostbusters. Dat je in het begin die spannende muziek... en dan zie je die boeken langzaam uit die kast vliegen. En voor de mensen die... ik neem toch wel aan dat de meeste mensen Ghostbusters hebben gekeken. Zo niet, ga dat eerst kijken voordat je deze podcast verder luistert. Maar die openingsscène, ik heb er nog af en toe kippenvel van. Terwijl als je het nu terugkijkt, denk je... nou, dit was wel heel komisch en slecht gemaakt voor toen de tijd, maar... Als kind, eind jaren 80, begin jaren 90, toen je dit zag, was het wel scary.
Ja, maar ik denk ook wel dat de kracht is van Ghostbusters. Dat het is eng, tussen aanhalingstekens, maar het is wel eng voor de hele familie. In principe van 8 tot 88, iedereen kan naar deze films toe. En in dat opzicht zijn ze dan ook weer tijdloos en niet aan bepaalde generaties of dingen verbonden.
Ja, want dat maakt de film ook uniek.
Dat echt de kracht is, ja.
En het was ook zeker een succes, want de eerste film was in 1984 op dat moment de film met de meeste opbrengst dat jaar. $295 miljoen opgebracht. Nou, voor doen tijd goed, met een budget van $35 miljoen. Het is geschreven door Dan Aykroyd en Harold Ramis. Dan Aykroyd moeten wij dan gelijk weer automatisch denken aan de Blues Brothers. Althans, dat idee heb ik altijd. En het was ook best wel een leuke cast. Bill Murray, Dan Aykroyd zelf, Sigourney Weaver, Rick Moranis, die we weer kennen uit Honey, I Shrunk the Audience.
Ja, die Harold zelf ook natuurlijk. Hè. Dus eigenlijk de mensen die hem hebben geschreven waren ook de hoofdrolspelers.
Speelden erin mee, ja. En het originele idee voor deze film was de naam Ghost Smashers. En dat zou een beetje een soort futuristische film zijn waarin in de toekomst zouden ze geesten vangen doen. Het was een beetje raar en later is dat Ghostbusters geworden. Want als we even het simpele plot uitleggen van de film... Het is een groep, hoe zeggen we het eigenlijk?
Geestenjagers.
En die worden
ingevangers eigenlijk.
Ja, die beginnen een agency, waardoor als jij thuis spoken hebt, bel je hun op. En zij komen dan langs om die spoken te jagen. Ja, en dat loopt in de eerste film een hele andere kant op. Ja, ook die film, ja, jaren 80. Ik moet ook gelijk altijd denken aan de auto, hè? De Ectomobile, die erin...
Ja,
is een oude Cadillac met het welbekende geluid. Dat geluid horen we natuurlijk in de films voorbij komen.
De oude witte ambulance.
Ja, en ja, het logo ook doet me ook altijd een beetje denken aan. Dat is ook echt jaren tachtig. Wat je nu nog steeds op t-shirts voorbij ziet komen. De hele franchise heb toen tot nu toe, als je alleen al kijkt naar de merchandise, €1 miljard opgebracht. $1 miljard. Zo groot is dat geworden. En de eerste film was, zoals we zeiden, een succes. Een kleine $300 miljoen opgebracht. En het leuke, misschien wel een leuk effect. Tijdens de promotie van de film hebben ze een echt telefoonnummer naar buiten gebracht. Daar kon je naartoe bellen als je last had van geesten. Dat was een beetje een soort marketing stunt. Ze dachten, nou, dat is leuk om af en toe een commercials voorbij te laten komen. Maar omdat het een echt nummer was, werd er naar gebeld. En niet zo weinig ook. Ze kregen 1000 telefoontjes per dag voor 6 weken lang.
Dit is nog niet in de tijd van uitgebreide callcenters en doorschakelcentrales.
Dat moet vrij chaotisch zijn geweest. Want op een gegeven moment hebben ze ook besloten om in de films, die ook vaak de commercials voorbij komen, waarin ze een nieuw bedrijf promoten. En daar heeft de regie toch een ander nummer voor gekozen. Want ze dachten, als dit niet in de bioscoop komt en nog meer mensen gaan bellen, dan wordt het een zootje. Ja, en ook bij de film hoort natuurlijk de, ik ga nu ook het woord gebruiken, iconische soundtrack van Ray Parker Jr.
Ja.
We hoorden het natuurlijk net al een beetje in de intro van deze podcast. En een ander leuk verhaal is, toen die track uitkwam, is denk ik misschien nog zelfs populairder dan de film geworden. Het is echt zo'n jaren 80 nummer. En er was een andere bekende band die jij ook kent. Huey Lewis en the News.
Oh, ja. Ik moest even denken, die ken ik ook. Ja. You Will Lose the News, ja, Back to the Future.
Ja, in onze aflevering van Back to the Future is daar die muziek naar voren toe gekomen. En die hadden toen de tijd, een jaar voordat de film uitkwam van Ghostbusters, hadden zij een nummer, I Want a New Drug. En je hoort hem nu op de achtergrond ook een beetje voorbij komen. En daar is toen daarna een 11 jaar lange rechtszaak over geweest, van dat het eigenlijk plagiaat was, het nummer van Ghostbusters, op hun nummer. En als je heel goed luistert, ja, heb het wel.
Ja, dan hoor je het wel inderdaad.
Ja, je hebt dezelfde vibe wel, wat ook in dat nummer van Ray Parker zat. Na het succes van deze film is er gelijk daarna een cartoonserie naar buiten gekomen. The Real Ghostbusters. Ja, die hebben we ook allemaal in onze jeugd. Ook hier op de Nederlandse televisie is die voorbij gekomen. Dat zijn toen 170 afleveringen van gemaakt. Daarnaast nog een animatieserie, maar die was wat minder succesvol. En toen kwam deel 2 van de film. En het leuke was, ze hadden heel veel verwachtingen ervan. Columbia Pictures ook. Maar wat was het nou? Die film heb toen $215 miljoen opgewacht. Was nog een heel mooi bedrag voor die tijd.
Ik was echt een hoop geld.
Maar het was geen succes voor Columbia Pictures. En het liep allemaal even een beetje stroef. En dat kwam ook onder andere door Bill Murray, die in de eerste en tweede film speelt. Die had een deal gemaakt voor de eerste film. Luister, ik wil geen salaris, maar ik wil dat jullie gaan investeren in een script wat ik heb geschreven met een film. Dus hij zocht eigenlijk een producent die dat ging maken. En Bill Murray stond toen de tijd al bekend, een beetje als de comedian, met meer de komische films. En die had toen best wel een serieus script geschreven voor The Razor's Edge. Dat was zijn script voor een film. Nou, dus hij had geen salaris getrokken uit Ghostbusters. En Columbia Pictures heeft toen die film gemaakt, gefinancierd. The Razor's Edge is echt een gigantische flop geworden. Dat heeft maar $6 miljoen opgebracht. En werd overal door critici helemaal naar beneden gehaald. Dus ja, hij moest daarna natuurlijk nog verder met de Ghostbusters. Alleen zonder salaris. Ja, dat was een beetje een bittere pil. En nadat de tweede film Ghostbusters niet het succes heeft gehaald wat Columbia Pictures had verwacht, ja, had Bill Murray er geen zin in en die heeft gewoon gezegd, ik ga niet verder ermee. En daar zat de studio ook wel een beetje mee in zijn maag. Want ja, de film werd wel een beetje gedragen door Bill Murray, was van de hele cast toch wel de grote ster.
Ja, zeker.
En jarenlang is Dan Aykroyd, de schrijver en medespeler, toch bezig geweest met een derde film. En daar is heel lang.
Hij is ook de rechthebbende van het hele.
Ja, van de franchise, ja.
Van de hele Ghostbusters IP eigenlijk.
Ja, je hebt het hoofdbedrijf, die is in 2005 gestart. Samen met Columbia Pictures en Sony Pictures is Ghost Corps naar voren gekomen. Dat is een beetje de paraplu boven de hele franchise. Dus alle films, merchandise, ook attracties, noem maar op, valt allemaal onder dat bedrijf waar Dan Aykroyd de eigenaar van is. En die had een nieuw script geschreven, dat was Ghostbusters 3 Hellbent. Nou, Hellbent zegt het al een beetje. Het zou een hele donkere, duistere film worden met Ghostbusters. Zou in 1999 gereleased worden. Althans, daar waren de plannen voor. Maar dat werd niet goed opgepakt. De oude cast had ook zoiets van, ja, moeten wij hier nog wel aan meedoen? Het liep allemaal stroef. En later is het verhaal van die film gebruikt in Ghostbusters The Video Game. Een spelversie. Die heel succesvol was. Dus
ja, het was een heel succesvol game, ja.
De IP, ja, doet het goed. Alleen de films waren niet het succes wat men had gehoopt. Totdat in 2016, best wel redelijk onverwacht, een nieuwe film naar buiten kwam. Dat was de reboot Ghostbusters. En dat was niet met de vier heren. Dat waren ineens vier dames. Waaronder
maar die film was echt slecht.
Nou, ik vond het een leuke film. Toen die film werd aangekondigd met onder andere Melissa McCarthy en Kate McKinnon, dacht ik, vier vrouwen als Ghostbusters. En nou wil ik geen vrouwenhater of een of andere feministe groep boos of kwaad maken. Maar ik dacht van, ja, waarom gaan ze voor die keuze? En dat was een beetje de periode, ja, dat vrouwen wat meer gepusht moesten worden in films.
Ja, toen kreeg je ook de Oceans films ineens met vrouwen en dingen. En nogmaals, ik heb er ook niks op tegen, alleen dit had best kunnen werken, maar ik vond het echt een slechte film.
Nou, ik vond het verbazingwekkend echt een hele leuke film. Ze hebben echt een leuke film gemaakt, wat ik niet had verwacht. Maar er kwam wel weer nieuw leven in de IP van Ghostbusters. Wat ook wel leuk is dat in die film ook cameo's zitten van Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver speelde in. Dus het is heel leuk dat die toch wel weer voorbij zijn gekomen. En dit was ook een beetje de aanloop naar de film waar jij afgelopen zondag naartoe bent geweest. En dat is Ghostbusters Afterlife. En ja, vertel me sowieso, hoe ging die dag? En wat is jouw review van de film?
Ja, nou ja, het gave is, er was een première in Pathé Tuschinski, het schitterende 100 jaar oude theater midden in het centrum van Amsterdam.
Mooiste bioscoop van Nederland.
Het is zelfs verkozen tot mooiste bioscoop van de wereld. Dus dat steken ze toch maar mooi in de zak. Ja, natuurlijk geweldig. We kwamen daar aan, voor de deur stond het helemaal vol met Ghostbusters eigenlijk, die allemaal van die proton pakken achter op hun rug. En de muziek speelde continu. We kwamen binnen en ik had het idee dat ik ook een soort ster was ineens. Ik mocht over de loper heen. En er gingen mensen foto's van mij maken. Ik stond een beetje selfies te maken. Ik dacht, ja, er gaat toch niemand een foto maken van mij? Maar ja, ze gingen ook foto's maken van mij. Die mensen hadden ook geen idee wie er waren. Ik had gewoon de opdracht om iedereen te fotograferen, denk ik.
Dus je hebt de hele tijd lopen roepen dat ze je stemgeluid herkenden, of niet?
Ja, zeker. Zeker. Er was zoveel mogelijk herrie gemaakt. Nee, ja, en het leuke is gewoon, er lopen allerlei bekende en onbekende bekende Nederlanders. Gewoon een aantal mensen die ook regelmatig bij Boulevard en dat soort programma's voorbij ziet schuiven. Ja, en heel veel YouTubers, TikTokkers, vloggers, bloggers. Allemaal mensen die ik kende ze niet. Maar op de reacties van kinderen die voor de deur stonden, waren ze wel bekend. Dus voelde me een beetje oud op dat moment. Nee, het was echt super goed geregeld vanuit Universal en Sony Pictures. Bij binnenkomst kreeg je marshmallows. Leuke verwijzing naar de marshmallow puffmans van de films. Uiteraard wat drinken, er lag een Ghostbusters mondkapje voor je klaar, wat eten, drinken, alles werd voorzien. Ja, en een van de tofste dingen was dat de regisseur van de film, Jason Reitman, die was er. Die was er zelf, die heeft een kleine intro gedaan, die heeft een klein beetje uitleg gegeven over het maken van de film. Zijn vader, Ivan Reitman, was de oorspronkelijke regisseur van de oorspronkelijke Ghostbusters film en was ook de producent van deze film. Dus een klein beetje uitleggen, ja, hoe is dat nou, hè? De hele dag werken met je vader, 's ochtends je ouders mee naar het werk gaan en ook nog de hele dag commentaar hebben op alles wat je doet. Dus echt fantastisch. Ik heb wel aan Jason beloofd geen spoilers.
Ah, jammer.
Dus ja, hij heeft het specifiek gevraagd. Hij heeft gezegd, je mag best over de film praten, maar geen spoilers. Want, nou, dat kan ik. Denk ik.
Maar, maar neem ons toch een beetje in de verhaallijn. Wat kunnen mensen verwachten van deze film?
Het leuke is aan deze film is dat het is dus geen reboot of geen nieuwe versie. We gaan eigenlijk na 30 jaar na de laatste Ghostbusters film stappen we weer in het verhaal. En het speelt zich af rondom de kleinkinderen van een van de Ghostbusters. Die komen in een klein stadje terecht, ergens in de middle of nowhere. En het vreemde is aan dat stadje, het ligt niet op een breuklijn. Er zijn geen gasboringen. Er is helemaal niks. En toch schudt dit stadje elke dag op aardbevingsniveau. Ja, en de vraag is natuurlijk, waar komt dat vandaan? En een van de hoofdrollen wordt gespeeld door Paul Rudd. Dat is een acteur die vooral bekend is ook van de Ant-Man films. Superleuke acteur. Die speelt een biologieleraar. Maar ondertussen is hij ook eigenlijk een onderzoeker van de aardbevingen. En wil ook graag het mysterie van het stadje ontrafelen. En ja, het zal niemand verbazen dat met een film als Ghostbusters, dat geesten, spoken en ander addergebroed daar iets mee van doen hebben.
Ja, want Finn Wolfhard speelt er ook in, hè? Van Stranger Things, een van de hoofdrolspelers.
Ja, dat is een van de kleinkinderen dan een van de oorspronkelijke Ghostbusters.
Ja, en om dan zonder spoilers verder te gaan en dat we deze podcast een beetje gaan afsluiten van, hoeveel sterren geef je deze film? Wat moeten mensen deze film zien? Wat waren de reacties in de zaal eigenlijk?
Ja, applaus, herkenning. Voor zowel de zaten heel veel mensen in de zaal die natuurlijk al de Ghostbusters films kennen. Ja, dan had je iedere keer gejoel en applaus als er weer iets herkenbaars of een kleine Easter egg of wat dan ook vanuit de oude films kwam. Maar ook verwondering bij jonge generaties of mensen die echt nog nooit een Ghostbusters film hadden gezien. Om gewoon goede verhaallijnen. En ik denk het mooie aan deze film is, het maakt niet uit of je 8 of 88 bent. Iedereen kan hier naartoe. Iedereen kan hiervan genieten. Wat ik zei, had dat voor mij ook een beetje Steven Spielberg vibes. Met een beetje de Goonies. Hè, dat je met een hele familie, gezin, kinderen, volwassenen, iedereen is erbij betrokken. Het is een spannend verhaal, maar ook weer niet te spannend. Het is grappig. Het is bij vaak zelfs een beetje ontroerend. Dus ja, ik vond het echt een hele leuke film. En ik zou hem, en dat is, ik geef hem 5 sterren.
Onze eerste 5 sterren.
Ja, ik vond, en nogmaals, hè, het is geen hoogwaardig Oscar-drama. Hè. Het is niet, er gaat niemand een trip naar de Oscars moeten boeken in februari die deze film heeft gemaakt. Misschien op special effects, maar het is gewoon echt een hele leuke film. Als je gewoon echt zegt, ik wil een leuke avond uit hebben, ik wil lekker popcorn en ik wil echt een leuke, grappige, mooie film zien, ja, dan is dit gewoon de film op dit moment.
Ja, ik ben nu ook helemaal hyped om ook te gaan.
Ja, je moet.
Ja, ik ga sowieso kijken.
Ik doe al die persfilmmomenten van ons, doe ik allemaal.
Ja, ik kon helemaal
niet bij. We moeten daar samen heen. Ja,
we moeten echt een keer naartoe. Gaat zeker
ik
ook
wil
keer
samen gebeuren. Ongemakkelijk over die rode lopen.
Oh, leuk. Gaan we selfies van elkaar maken. Ghostbusters Afterlife draait vanaf 18 november in de bioscoop. Ik wil nogmaals Universal bedanken en Sony Pictures. En jou ook, Dennis, voor deze review. En ik spreek jou snel weer.
Yes.